Onze Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier mogen zijn. We danken u dat we samen mogen lezen uit uw woord, samen mogen nadenken over uw woorden. We danken u dat u zo'n rijk woord heeft gegeven, een Bijbel met zoveel facetten, zoveel verschillende verhalen en waarin dingen op verschillende manieren worden verteld, zodat het ons ook allemaal kan aanspreken. De een wordt aangesproken door dit, de ander wordt aangesproken door dat. En ik geloof dat alleen ook dat de reden is waarom uw woord al zo lang, zoveel duizenden jaren, mensen aanspreekt, omdat het levend is. Dank u wel dat we daarmee bezig mogen zijn. En wilt u ons ook bewust maken van degene op wie uw woord ons richt, en dat is uw Zoon Jezus. Alles wat hij heeft gedaan, alles wat hij doet en alles wat hij nog zal doen. En daar mogen we ook vanavond bij stilstaan. Daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Welkom. Jullie hebben allemaal je Bijbel bij je? Moet die zo hard? Ik vind het prima. Want we gaan veel lezen. Dan moet ik eerst mijn eigen Bijbel zoeken. En ik, voordat we naar het eigenlijke onderwerp gaan, wil ik eerst met jullie een stukje uit de eerste brief aan de Korinthe lezen. Hoofdstuk 10. En dan gaat het me nog geen eens zo om wat dat stukje zelf zegt, maar wat je daaruit kunt leren, wat we daaruit kunnen leren voor vandaag. En ik denk dat het belangrijk is dat we dit lezen. Ik zal zo meteen uitleggen waarom. Korinthe 10. Ik ga gewoon lezen vanaf vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, zegt Paulus tegen de Korinthiërs, dat gij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen, alle zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Alle hetzelfde geestelijke voedsel aten en alle dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. Nou, degene die op opwekking zijn geweest, die zullen dit stukje tekst ook herkennen. Want daar ging het ook over, die rots. Maar dat terzijde, dat een andere keer. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied. En daar gaat het mij om deze tekst. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten we geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag 23.000. En laten we de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en ze kwamen om door de slangen. En moord niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. En nu komt het weer. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Nou, het gaat maar even niet om waar deze tekst eigenlijk over gaat, of waar Paulus het omschrijft, maar wat Paulus zegt, dat die gebeurtenissen, wat Israël is overkomen, is gebeurd. En ook is opgeschreven tot een voorbeeld voor ons. En dat zegt Paulus aan de Korintiërs. Dus dat zijn leden van het lichaam. Wil ik nog een stukje lezen. En dat is Colossenzen 2 vers 16. En het zijn allemaal geen onbekende versen hoor die ik lees. Maar en dan val ik ook midden in een betoog van Paulus. En dan gaat het me weer niet om wat Paulus daar precies mee bedoelt te zeggen. Maar om iets wat we ook daaruit kunnen leren. En dat is een tekst die jullie ook wel allemaal kennen, denk ik. Colossenzen 2 vers 16. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, een nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Gaat het maar om vers 17 eigenlijk. Daar staat eigenlijk dingen die een schaduw zijn van het komende, terwijl het lichaam van Christus is. En dan heeft Paulus het over sabbatten, over feestdagen, een nieuwe maan. Dat heeft ook met een feestdag bijvoorbeeld te maken. En dan zegt Paulus, die dingen zijn een schaduw, daar gaat het mij om. Straks gaan we ook nog uit de Hebreeënbrief lezen. En daar lees je ook dat die dingen die in het Oude Testament staan, en die met het Oude Verbond en met de feestdagen en ook de wetten en ook de offerdienst van Israël te maken hebben, dat die een schaduw zijn van toekomende dingen. En dat die spreken, dat staat hier ook eigenlijk, dat die spreken van Christus en ook zijn lichaam. Er is er nog een tekst, ga ik ook lezen. 2 Timotheus 3 vers 14. En dat weet mijn vader misschien niet meer, maar deze tekst heeft mijn vader mij ooit meegegeven. Ik denk mijn vader, misschien wel mijn vader en mijn moeder eigenlijk. En dit is voor mij dus een hele belangrijke tekst, want deze tekst heb ik gekregen toen ik gedoopt werd. 2 Timotheus 3 vers 14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, waarom lees ik dit nou? En ik denk, als ik zo naar het groepje mensen kijk die hier zo is, is dat helemaal geen verrassing en die zijn het ook niet met mij oneens. Maar we zijn nu al een aantal studieavonden bezig met lezen uit het Oude Testament, bezig met verhalen uit het Oude Testament en ook kijken hoe dat weer praktijk kan hebben in ons leven of hoe dat terugslaat of een typologie heeft in het Nieuwe Testament. En ik wilde gewoon een keer deze teksten met elkaar lezen die volgens mij heel duidelijk aangeven van Paulus dat het heel goed is om juist met het Oude Testament bezig te zijn. Hè, Paulus zegt hier, opdat de mens van God volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. De heilige schriften die Paulus kende, de heilige schriften over wie hij het heeft tegen Timotheus, dat zijn natuurlijk die heilige schriften die hij kende. Dat is dat Oude Testament. En dat heb je ook als christen vandaag, als volgeling van Paulus, om zo maar te zeggen, heb je nodig gewoon om volkomen toegerust te zijn, om volkomen te zijn, tot alle goed werk toegerust. Geen verrassing voor jullie, dit natuurlijk, maar ik denk het is goed om een keer te noemen. En dat is ook de reden waarom ik tenminste hiermee bezig wil zijn en waarom ik het ook leuk vind om dit te doen. Niet omdat ik meen, want ik heb wel eens het idee dat dat misverstand bestaat, niet omdat ik meen dat we de wet moeten houden of dat we ons moeten richten op het Oude Testament per se, maar omdat het Oude Testament iets zegt, het Oude Verbond zegt iets over het Nieuwe. Over het Nieuwe dat gekomen is in Christus. En waar wij ook deel aan hebben. Tot zover dit. Vorige keer, ik weet niet wie er was vorige keer toen ik het heb gedaan. Toen heb ik gesproken over Psalm 110. Misschien weten jullie dat nog. Dat was over dat was ook een vooruitkijken eigenlijk naar de Messias. Die gezet is aan Gods rechterhand. Hè, totdat alle zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zullen worden. Daar hebben we eigenlijk bij stilgestaan. Maar in die psalm stond ook nog een ander vers en daar ben ik toen eigenlijk niet op ingegaan. En dat was dat van de Messias ook werd gezegd dat hij een priester zou zijn naar de orde van Melchizedek. Dat weten jullie allemaal nog? Daar zijn we niet op ingegaan, maar ook van de Messias, van Jezus, wordt dus gezegd dat hij een priester is. En aangezien Siebe vorige keer over Pasen heeft gehad, dacht ik, ik kies een onderwerp, en dat komt ook vanzelf als je daarover nadenkt. Ik kies een onderwerp wat daar een beetje op aansluit. En toen dacht ik ga iets over priesters doen, of over de priesterdienst, of over de offerdienst in de Bijbel. Omdat ook, de teksten die we net hebben gelezen, omdat ook dat iets moet zeggen over onze huidige situatie. Omdat het ook belangrijk is dat we daar iets van weten. Nou, dan kom je automatisch uit bij het boek Leviticus. Ik heb hier maar even één slide gemaakt. Een niet heel bekend boek, moet ik zeggen. Ik ben ook zelf nog niet zo heel lang pas bezig met meer lezen over bijvoorbeeld de offerdienst. En ook in Leviticus bijvoorbeeld, om dat boek bijvoorbeeld helemaal te lezen. En het is eigenlijk zal ik eerlijk zijn, het is best een zwaar boek als je het leest. Want in Leviticus vind je eigenlijk allemaal voorschriften voor de Levieten, daarom heet het ook in onze taal Leviticus. Eigenlijk is de Hebreeuwse naam vertaald in het Hebreeuws en hij riep, omdat dat de openingwoorden zijn van het boek. Maar eigenlijk gaat dat boek over hoe je een offer brengt en wat de priester dan, en de priester is van de stam Levi, wat de priester dan doet op het moment dat zo'n offer gebracht wordt. Er worden allemaal offers in opgesomd. Ik heb er de belangrijkste daar staan. Een brandoffer, een spijs- of graanoffer, een dank- of vredeoffer of een zondeoffer. Is voor jullie, als je dit bijvoorbeeld ziet. Hallo. Kom binnen. Als jullie dit zo zien, hebben jullie dan meteen een connectie van oké, ik heb een idee bij een brandoffer, ik heb een idee bij een spijs- of graanoffer. Eerlijk zeggen, hè? Ik ook niet namelijk hoor, voordat ik Leviticus ging lezen. En nu nog steeds niet, want het is gewoon heel complex als je leest, bijvoorbeeld over een brandoffer. Wat iemand doet als hij naar de tempel komt en hij wil een brandoffer brengen. En een brandoffer is eigenlijk in het Hebreeuws een offer ter opstijging. Hè. Het idee is dat een offer, of zo'n offerdier eerst geslacht wordt en dan wordt geofferd op het altaar. En dan of een deel van het dier. Dat ligt er ook weer aan welk offer het is. En dat is tot een liefelijke reuk voor God. En dat is dan een tekstje dat je ook herkent. Dat noemt Paulus ook wel eens bijvoorbeeld. Tot een liefelijke reuk voor God. En dan refereert hij ook weer terug naar die offerdienst.
Ik kan me wel iets voorstellen bij offeren. Niet bij die hoeveelheid die genoemd wordt.
Nee, dat is bizar als je dat denkt. Je kunt je ook niet voorstellen dat zo'n zondoffer is bijvoorbeeld als iemand een zonde heeft begaan. Je kunt je ook niet voorstellen zoals wij over zonde denken. Of over hoeveel zonde je zou begaan op een dag. Dat je voor al die zonden een offer gaat brengen. Dat zal ook wel niet zo bedoeld zijn. Denk ik dan. Je blijft bezig. En daar gaat, wat we straks gaan lezen, gaat het ook over in Hebreeën. Dat ze bleven offeren en dat het eigenlijk weinig opleverde. In ieder geval, als je verder in Leviticus leest, lees je ook nog allemaal wetten en voorschriften. Bijvoorbeeld spijswetten, wat mag je wel en niet eten, wat mag je wel en niet aanraken. En dat heeft ook te maken met die offerdienst, want als jij onrein bent of je hebt een dood dier aangeraakt, dan kun je daar ook weer rein van worden door middel van een offer. En je leest in Leviticus over de hoogtijdagen van God, van Jehovah, oftewel de feesten. En dat kun je lezen in Leviticus 23. En gezien de tijd denk ik dat het niet verstandig is dat we het lezen. Want ik wil nog meer lezen. Maar ik heb ze daar genoemd en ik denk dat ze wel bekend zijn ook wel. Als je kijkt naar de feesten die Israël van God moest vieren. Dan kennen we natuurlijk de voorjaarsfeesten. Die zijn in ongeveer april in de maand Nisan. De Joodse kalender, en dat is bijvoorbeeld Pasen, Pesach, en ook direct daarachteraan het feest van ongezuurde broden en van de eerstelingen. En dan 50 dagen later het wekenfeest, of wat we nu het Pinksterfeest noemen. En dan heb je de najaarsfeesten, die in de maand Tisri, zo in september, oktober worden gevierd. En dat is Yom Teruah, zo het feest van bazuinen. Yom Kippur, dat is de verzoendag waar ik zo meteen over wil lezen. En het Loofhuttenfeest. Nou, waarom laat ik dit nou zien? Omdat het heel interessant is. En ja, ik zeg het, maar ik kijk er wel naar heel veel mensen die dit al lang weten. Dus. Maar het is zo interessant dat die feesten ook een soort weerspiegeling zijn van wat Jezus doet. Jezus heeft de eerste drie feesten, de voorjaarsfeesten, heeft hij al vervuld. Dus op Pasen is hij geslacht. Als het lam, waar Siebe het vorige keer over heeft gehad. En als je ook dus de Bijbel volgt, kun je zien dat Jezus heel veel rituelen en gebruiken die bij dat feest horen, vervuld heeft. En in die zin is Jezus ook, wordt hij voorgesteld door het paaslam dat wordt geslacht. Direct daarna is het feest van ongezuurde broden en ook het feest van de eersteling. En dat spreekt eigenlijk over het ongezuurd zijn van Jezus zelf. Ja, verbeter me als je er anders over denkt hoor. Die als een ongezuurd offer geslacht is, maar ook van Jezus die opstaat en als eersteling van de oogst aan God wordt aangeboden. Want dat feest van de eersteling, dan werd het eerste deel van de oogst, de gerst, werd aangeboden. En dan 50 dagen later was het wekenfeest of Pinksterfeest. En dan werd het tweede deel van de oogst aangeboden. En dat heeft natuurlijk zijn vervulling op de Pinksterdag als de Heilige Geest over de discipelen komt. En dat heeft ook weer alles te maken met de wetgeving in Israël. Die eerste drie feesten die zijn vervuld in Jezus. Die tweede serie van feesten, die laatste drie niet. Nog niet. En dat zijn de najaarsfeesten. En het is misschien niet voor niets dat er dus ook een periode is tussen die eerste drie feesten en die laatste drie feesten. Dat eerste feest, feesten van de bazuinen, is wat wij tegenwoordig ook wel Rosh Hashanah noemen, dus Joodse nieuwjaar. Dat is een dag, ik heb kort proberen te lezen in de Bijbel, maar er staat eigenlijk niet zoveel in de Bijbel daarover geschreven. Wat ze doen is dat ze daar, daarvoor zei ik net bij Nieuwe Maan, dat heeft ook met het feest te maken. Ze kijken, jij weet het beter te vertellen dan ik vast. De Joden kijken wanneer de Nieuwe Maand aanbreekt, want zodra ze een klein stukje van de Nieuwe Maan zien. En dan beginnen ze op bazuinen te blazen. En wat, als je leest in Joodse commentaren, hoort daar ook een heel bazuinenspel bij. En sommige christelijke uitleggers zeggen dat daar ook het idee van de laatste bazuinstoot vandaan komt. Want die laatste bazuinstoot, dat is een langgerekte stoot en die heeft ook een naam, vraag me niet wat. Maakt niet uit, maar je krijgt al het idee dat die tweede serie feesten misschien iets te maken heeft met wat nog toekomende is. Met wat Jezus gaat doen, wat Jezus nog niet heeft vervuld, namelijk zijn wederkomst. En dat is ook met het vijfde feest, Yom Kippur, de verzoendag in de Bijbel. Daar gaan we zo over lezen. Die spreekt ook over Jezus' terugkomst en het loofhuttenfeest, wat eigenlijk het einde is van de oogst. Dan is heel de oogst binnengehaald en dat spreekt eigenlijk van waar Gods plan naartoe gaat. Als heel de oogst binnen is en God bij de mensen woont. Yom Kippur, die vijfde. Laten we beginnen met lezen in Leviticus 16. En we hebben niet Leviticus 23 gelezen, maar daarin kun je lezen dat God de Israëlieten opdracht geeft om deze feesten te vieren. En ook dat ze op de, dan moet ik het goed zeggen, op de 15e van de maand volgens mij, ja. Dat ze de verzoendag moeten houden. En wat ze dan doen op die verzoendag, eigenlijk wat de hoge priester doet op die verzoendag, en daarom sluit het goed aan bij Psalm 110 van vorige keer, dat lezen we in Leviticus 16. En ik ga het gewoon lezen. En als je vragen hebt, of iets op te merken hebt, Anton? Tiende, ja, dan zeg ik het verkeerd. De zesde is de vijftiende. 1, 10, 15. Ja. Dan vallen we midden in een verhaal, want zo net is verteld dat Aaron als broer van Mozes en zijn zonen, die krijgen eigenlijk de priesterdienst. Die mogen als priester dienst doen, oh ja, dat vergeet ik even, in de tabernakel. Ik heb hier een plaatje van de tabernakel. Ik neem aan dat het wel enigszins bekend is bij iedereen. Dat je dus... Ja, niemand reageert, maar daarom ga ik toch maar door. Het brandofferaltaar heb. Een wasvat om je te wassen. Priesters lopen er ook rond. De tent staat in Exodus. Allemaal uitgebreide instructies hoe die werd gemaakt. En naar model van deze tent is later ook de tempel natuurlijk gemaakt. Je hebt het heilige. Met daarin de tafel van de toonbroden. Je hebt een kandelaar om licht te geven. Je hebt een wierookvat. En dan het heilige der heiligen. Dat is afgedekt met een voorhangsel, met een doek. En daarin staat de ark. En in de ark liggen de staf van Aaron, de stenen tafelen en manna in een gouden kom. Ik vind dat altijd heel mooi, want de ark wordt ook gezien. Er zit een gouden verzoendeksel op met daar gerubs die dat overschaduwen. Dat wordt altijd gezien als de troon van God. Voor mijzelf is dat ook altijd een beeld dat als God... Ja, dat klinkt misschien heel raar als ik dat zeg, maar een beeld van waar God is, daar is waar manna, de staf van Aaron en ook de stenen tafelen symbool voor staan. Daar is zijn woord, zijn wetten, daar is... priesterschap voor hem, daar staat de staf van Aaron. En leven, dat spreekt ook van leven. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen van de staf van Aaron. Er was op een gegeven moment de vraag van welke stam of welke mensengroep mogen de priesterdienst doen in de tempel. En Mozes die neemt dan 12 staffen. Schrijft de namen van de stammen op al die staven. Staffen. Ik kijk nu naar de... Staven? Ja, okay. En... schrijft ook op eentje niet de naam Levi, maar de naam Aaron. En hij legt die staven in het heilige der heiligen. En de volgende dag bloeit alleen de staf van Aaron. En dat is amandelbloesem. Dat is de vroegste, ik heb het gelezen, hè, dat hoor je wel. De vroegste bloesem in het jaar. En dat is een symbool van iets wat dood is, wat leven voortbrengt. Hè. Dat is een heel mooi symbool. En ook dat ligt in de ark. Ook dat ligt bij de woonplaats van God. En het manna. Manna, waar is dat beeld van? Brood uit de hemel, ja. Van wie? Ja, ik denk altijd dat is beeld van Jezus. Maar tabernakel. Aaron mocht daar dienst doen. Twee had vier zonen. Twee van zijn zonen die brengen vreemd vuur, staat er in Leviticus ergens. Dus wat ze niet is opgedragen, want ze mochten alleen het vuur dat daar brandde gebruiken. En dat is echt een verhaal, dat is echt bizar als je dat leest. Die worden door vuur dat uit de tabernakel voortkomt, worden die gedood. Maar Aaron mag geen eens rouwen, ze moeten gewoon meteen verder. Zie je in de uitleg altijd dat eigen werk is. Dat heeft geen waarde voor God. Leviticus 16. Na de dood. Heeft iedereen de Bijbel? Na de dood van de beide zonen van Aaron, die gestorven waren. Toen ze voor het aangezicht des Heren waren genaderd, sprak de Heren tot Mozes. De Heren nu zeide tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden komen in het heiligdom, binnen het voorhangsel, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterve. Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Even tot hier, de eerste twee versen. Ik heb hierboven geschreven, waarom zijn er offers en waarom een tabernakel? Als vraag. Want dat... wij waren afgelopen weekend bij opwekking en wij hebben dat als heel fijn ervaren, een aantal van jullie hier ook. Maar als je Leviticus leest en als je op opwekking bent of als je bij ons in de dienst bent of hier nu en je zingt samen, dan heb je ik heb dan een gevoel van vervreemding. Wat die mensen hier doen in Leviticus is iets totaal anders. Dat is een andere wereld dan hoe ik mijn geloof beleef met jullie. Afgelopen weekend, in de dienst, in de zondagschool. Hebben jullie dat nooit? Dus mijn vraag, als ik dit lees, is waarom op deze manier? Ja, ik probeerde die vraag in te leiden. Waarom zijn er offers nodig? Ja, het is gewoon een vraag. Ik probeer gesprek op gang te gaan, nee, ja.
Vrijheid om te naderen. En daardoor is in mijn beleving die sfeer heel anders. En dat is een ander.
Daarvoor beleef je het anders. Ja.
Ja. Voor ons was er één offer op het kruis van Golgotha. Ja, daarom is God niet je maatje, maar ja, mogen we wel hem Abba Vader noemen en als zodanig naderen. Zo spreek ik dat aan.
Ja, u zegt ook naderen. Ja. Dus ja. Het is een manier om God te naderen. Ja, oké. Het is dé manier om God te naderen. Ik vraag het expres bij dat stukje wat we nu net hebben gelezen. Volgens mij zegt Mozes het ook, of God het ook tegen Mozes. Spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te alle tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel. Hè? Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel, zodat hij niet sterven. Ik denk dat deze tekst het ook al meteen laat zien waarom. Waarom wordt dit systeem van een tabernakel en een offerdienst ingesteld? Als je bij God wil zijn, dat kan niet, dan sterf je. Dus om te voorkomen dat je zomaar bij God komt, hè, wordt de tabernakel gebouwd. Ja, zo zie ik het dan. Wordt de tabernakel gebouwd en wordt er een offerdienst ingesteld. En natuurlijk is dit een beeld ergens van en daar zullen we zo ook op komen. Ik ga gewoon verder met lezen, tenzij iemand. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan. Met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer. En wat nu gezegd wordt, gaat dus al over dat wat op die grote, of op die verzoendag, op die ene dag die in het jaar gebeurt. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vleeslijn. En met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn heilige kleren die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. En van de vergadering van de Israëlieten zal hij 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer nemen. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de 2 bokken nemen en ze voor het aangezicht des Heren stellen bij de ingang van de tent van de samenkomst. En Aaron zal over de beide bokken het lot werpen. 1 lot voor de Heren en 1 lot voor Azazel. Ik stop even om te herhalen wat hier dus gebeurt. We gaan verder, sorry.
Ja.
Ja, dus hij doet zijn mooie gewaad uit en hij doet iets simpels, wits, helemaal aan. Ja. Dat een nederige houding symboliseert, ja. Ja, dat offer brengen. Kijk, daar zullen we zo ook nog over lezen. Hij moet dus... Kom ik zo op. Hij moet dus eerst een offer brengen voor zichzelf en voor zijn huis. Dus voor de stam, Levi, of voor de priesters. En dat geeft al aan, hij moet eerst, voordat hij de rest kan gaan doen. Want de rest, zoals we zo zullen lezen, is eigenlijk het wegnemen van de zonde van het hele volk. Voordat hij dat kan doen, moet hij zelf rein zijn. Moet hij zelf zonder zonde zijn. Heilige, ja. Dus hij neemt een stier voor zichzelf. En hij neemt 2 bokken van het volk. En daar moet hij het lot over werpen. Een van die bokken is voor de Heren en 1 is voor Azazel. Niemand weet wat Azazel is, maar het heeft te maken met de woestijn, met verlatenheid, met woestenij. Het kan, ik heb erover zitten lezen, het kan een plek zijn geweest, een berghelling, een klif. Of sommige mensen zeggen, het was, ik vind dat zelf wat verder gezocht, het was een demon waarvan ze dachten dat hij daar woonde in de woestijn. Het punt is daarmee, dat zal je ook verder lezen, is dat die bok wordt weggestuurd in de woestijn. Naar Azazel. En nog steeds zeggen Israëlieten zeggen tegenwoordig... dat je, zoals wij zeggen, dat je naar de Filistijnen kan gaan, dat je naar Azazel gaat. Vers 9. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Heren gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heren stellen, om daarmee verzoening te doen, door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Het punt is, hij wordt dus de woestijn ingezonden. Nou, verzoening doen, weten jullie ook allemaal wel, is... Ja, zo kan je dat opvatten. Maar wacht maar. Ja, die wordt vrijgelaten en een bokje die weet wel zijn weg te vinden in de woestijn. Het staat om verzoening te doen. Door hem voor Azazel de woestijnen te zetten. En bij verzoening is het al meteen verwarrend, want dat verzoenen in het Oude Testament of verzoenen in het Hebreeuws is iets anders dan wat wij normaal onder verzoenen verstaan. Als Paulus het heeft over verzoening, heeft hij het over herstel van de relatie. Terwijl hier is het woord bedekken of eigenlijk reinigen bedoeld in het Hebreeuws. Dus je kan ook lezen, steeds als je verzoening leest, kun je ook lezen... Om bedekking te doen of om schoon te maken, dacht ik, dat is gewoon een makkelijk te onthouden. En wat dan schoon te maken? Wordt er schoongemaakt? Wat wordt weggedaan? Wat wordt zonde? Ja. Ja. En dat is ook iets, daarom zei ik, het is voor mij een wereld van verschil. Ik heb er niet zoveel feeling mee om bloed te gebruiken om iets schoon te maken. Zeker niet als je witte kleren draagt. Maar dat is het hele bedoeling. En dan gaat het nog een keer terug naar dat Aaron die stier neemt. Dan, ja.
Kan je dat dan ook nog weer doortrekken naar Jezus en Barabbas?
Er zijn mensen die dat doen, ja. Die zien dus die twee bokken als symbool voor Jezus en Barabbas. Maar dan zou je ook moeten veronderstellen dat dan Barabbas, die wordt vrijgelaten, degene is die de verzoening bewerkt. Want hier is het bokje dat vrij wordt gelaten, dat zou je zo nog lezen, die neemt de zonde op zich en die wordt vrijgelaten. Die bewerkt die, dat wegnemen, dat schoonmaken van de zonde. Dus ik geloof zelf niet dat dat een goede... Ik denk dat het allebei op Jezus slaat. Eerder, of... Maar als je denkt... maar dan gaan we al naar waar ik straks heen wilde. Als je denkt aan dat dit iets is wat ook... iets uitbeeldt wat in de toekomst gebeurt. Als Jezus als hoge priester uit de hemelse tempel komt. Dan wordt er ook iemand... weggestuurd de woestijn in. Van de afgrond in. Ja. Zeg maar. Dus ik begrijp het. Maar dat zijn allemaal beelden. Ja, ik weet niet of je dat één op één daarop kunt leggen. Vers 11. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten en hij zal een pan... Even tot hier. Want oom Evert had het net over dat slachten. Dat is dus ook weer, dat moet je zo voorstellen. Dus je kunt ook in een Joods commentaar lezen over hoe dit allemaal ging. In de Mishnah. En die hoge priesters die hielden ze al een week apart. Ze hadden zelfs een reserve hoge priester en een reserve vrouw voor de hoge priester. Want hij moet verzoening doen over zijn huis. En stel dat zijn vrouw overlijdt, dan moet hij wel een vrouw hebben. Anders kunnen ze het ritueel niet doen. En een reserve hoogpriester dus. En een dag van tevoren ging de hoogpriester ook al oefenen met de dieren. Dus al die dieren, want dit waren niet de enige dieren die werden geslacht. Er was ook een dagelijks brandoffer. En in Deuteronomium staan er nog meer dieren die werden geslacht. Al die dieren die werden al bij hem gebracht. En hij kon ze allemaal al herkennen. Van dat is dat dier, dat is dat dier, dat is dat dier. Die twee bokjes bond hij ook bijvoorbeeld een touwtje omheen. Dat hij ze kon herkennen als dat zijn de bokjes voor het zondoffer. Maar in ieder geval... Als hij zo'n stier slacht en als je een zondoffer slacht, dan beleid je ook, daar komt ook het idee van zonde beleiden, komt daar vandaan, dan beleid je ook je zonde. Je kunt ook ergens anders in Leviticus lezen dat hij dan ook zag. Dat je dan ook je hand op het hoofd van zo'n beest legt en dat je je zonde beleidt. En dan moet je niet voorstellen dat je daarbij zegt, vanochtend pieste ik naast de wc. Ja, ik doe het heel banaal. Deed ik dit en dat? Ja, ik moest even een zonde bedenken, maar... Maar meer in het algemeen, oh alsjeblieft, Jehovah, vergeef me, want ik heb gezondigd. En ik erken dat ik fouten heb gemaakt, hè, in die algemene zin. En ik maak er nu een grapje van, maar dat is natuurlijk een hele serieuze gelegenheid. En Joden doen dat ook nog steeds op de dag van vandaag. Belijden ze hun zonde op deze feestdag. Dus dat is een hele serieuze zaak. Voor Sibe iedere keer, dat was het moment waarop de hoge priester de naam van God uitsprak. En iedere keer als het volk die naam ook hoorde, dan zeiden ze daar ook wat op terug. Ik weet het niet uit mijn hoofd. In ieder geval, zonde belijden, slachten, het bloed wordt opgevangen. En met dat bloed gaat hij dan wat doen. Want dat slachten op zich is alleen het slachten, maar het offer volgt daarop nog. En dat kunnen we dan lezen in vers 12. En hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des Heren nemen en zijn handen vullen met fijn gestoten, welriekend reukwerk en dat alles brengen binnen het voorhangsel. Staat in de Mishnah, als de grote priester heeft hij dus veel bij zich. Als de kleine priester is, hoge priester, heeft hij weinig reukwerk bij zich. Handen. Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heer, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de getuigenis ligt bedekt, opdat hij niet sterve. Dus wat doet hij? Hij gaat een eerste keer naar binnen met een pan met gloeiende kolen van het brandofferaltaar. Daar legt hij reukwerk, dus wierook op, maar zoveel dat het onwijs veel rook geeft. Zodat heel die ruimte daarachter, als die daar komt in het Heilige der Heiligen, want dit is de dag dat hij daar naar binnen kan, dat het daar vol loopt met reuk. En er staat hier opdat hij niet sterven, hè? Opdat hij God niet zal zien. En er staat ook in de Mishna dat hij zoveel reukwerk gebruikte, dat de geiten in Jericho moesten niezen en de vrouwen die dag geen parfum hoefden te dragen. Dat staat echt. Dat is de eerste keer dat hij naar binnen gaat. Dan zal hij, vers 14, een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger sprenkelen op het verzoendeksel aan de voorzijde. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal dat bloed met zijn vinger sprenkelen. De Mishna nogmaals staat dat hij eerst 1 keer omhoog doet en daarna 7 keer naar beneden. In dat heilige der heiligen. Sommige commentaren lees je dat hij een pad maakt. Als hij door het heilige heen loopt naar het heilige der heiligen. Maar dat heb ik echt nergens kunnen terugvinden. Dat hij een pad van bloed maakt. Hij doet dit, voor zover ik het begreep, om het verzoendeksel. Dan zal hij de bok van het zondoffer, dus dit was het offer voor zichzelf. En dan neemt hij de bok voor het zondoffer, dat is voor het volk bestemd, slachten. En zijn bloed naar binnen achter het voorhangsel brengen. En ook bij die bok legt hij weer de handen op die bok en belijdt hij de zonde. Maar ditmaal niet zijn eigen zonde, maar de zonde van het hele volk. Ik weet zelfs wat hij zegt. Alsjeblieft, JHWH, of Yahweh, Jehovah. Uw volk, het huis van Israël, heeft verkeerd gedaan. Ze hebben overtredingen begaan. Ze hebben voor u gezondigd. O Jehovah, vergeef, bid ik, de verkeerde daden, de overtredingen en zonden welke uw volk, het huis van Israël, heeft begaan. Dat ze verkeerd hebben gedaan en dat ze hebben gezondigd jegens u. Zoals geschreven staat in de Torah van uw dienstknecht Mozes. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden om u te reinigen. Van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heeren. Dit is wat die hoge priester dan zegt en hij haalt daarbij ook de belofte aan van God uit Leviticus. Dat op deze manier verzoening gedaan zal worden, dus dat de zonden bedekt zullen worden, schoongemaakt, gereinigd, van heel het volk. En dat is zo belangrijk aan deze dag. En ook als je denkt aan waar deze dag een beeld voor is in Gods kalender, heel het volk, de zonden van heel het volk, niet maar van de eerstelingen, maar van heel het volk, worden dan weggenomen. Gaan we verder. Dan zal hij de bok van het zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen achter het voorhangsel brengen. En met dat bloed doen zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Ja, dus 1 keer omhoog en 7 keer naar beneden. Zo zal hij verzoening doen, schoonmaken. Hé, dat is typisch. Over het heiligdom, om de onreinheden van de Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden. Aldus zal hij doen met de tent van de samenkomst die bij hen verblijf houdt, te midden van hun onreinheden. Hier kun je dus lezen dat het niet alleen de zonde per se, de zonde van het volk zijn omwille van het volk, maar dat ook het heiligdom zelf, die tabernakel, dat heilige gebouw, ook op die manier wordt gereinigd. Van de zonde waarmee het besmet is, om zo maar te zeggen. Ja, dat... Ja, nou dat kan. Maar dit is ook iets wat ze ieder jaar opnieuw doen, dus ja.
En je leest niet dat het schoongemaakt wordt, dus dat bloed dat blijft daar.
Ja, dat vind ik een hele goeie.
Ik bedoel, het is warm weer daar. Je hebt dat, ik denk dat het stinkt daar.
Ja. Ik heb daar ook over nagedacht, want hij sprenkelt het bloed ook over die gordijnen en alles op een gegeven moment. Volgens mij lezen we dat verder. Ik ga even snel doorlezen, want het wordt al veel later dan ik weer dacht. Geen mens zal in de tent van de samenkomst zijn wanneer hij daar binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen. Totdat hij naar buiten komt, hè? Op een gegeven moment komt hij weer naar buiten. En verzoening gedaan heeft voor zichzelf, voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Dan zal hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht des Heren staat, en daarover verzoening doen. Hij zal van het bloed van de stier en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de horens van het altaar strijken. Dan zal hij daarop met zijn vinger 7 maal van het bloed sprenkelen en het reinigen en het heiligen van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent van de samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, zal hij de levende bok brengen. Kijk, hij gaat dus ook nog naar het brandofferaltaar en daar gaat hij ook weer met bloed besprengelen om heel dat altaar heen. Hè? En op dat moment is hij naar buiten gekomen, heeft hij verzoening gedaan binnen in het heiligdom en dan neemt hij de levende bok, die daar nog is. En over hem al de ongerechtigheden van de Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden belijden. Oh sorry, dit is het beleidmoment. Hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. die bok, daar worden alle zonden opgelegd eigenlijk. En die bok, die draagt, staat er ook in het Hebreeuws, die tilt die zonde op naar de woestijn. De zondebok, daar komt het idee van de zondebok vandaan. En dit is ook meteen, denk ik, een heel mooi beeld van wat vergeving is. Losmaking, bevrijding van zonde. Die zonden worden losgemaakt van jou, of van het volk in dit geval. Op die bok gelegd en die worden weggestuurd. Die zijn er niet meer, die zonden. Dat is zo belangrijk om te beseffen bij dit ritueel. Dit ritueel gaat over reiniging, schoonmaken, wegdoen, bedekken van de zonde. De zonde is er gewoon niet meer. Dat is zo mooi eraan. Je kan je soms schuldig voelen over iets wat je hebt gedaan of zo. En dan denken wij dat wij niet schuldig zijn, want wij zijn gerechtvaardigd. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dit laat ook zien dat niet alleen die schuld er niet is, maar de hele oorzaak van die schuld is er in Gods ogen eigenlijk niet meer. Na dit ritueel en waar dit van spreekt. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrijlaten, staat hier. Dat is wat mijn moeder dacht, dat is mooi als je dat bokje bent, dan word je vrijgelaten, dan heb je het goed. Als je die Mishna leest, dan hadden ze gewoon een klif en dan een paar kilometer verderop stortten ze die bok naar beneden. Tot zijn dood. Dus zo goed had die bok het niet. 16 kilometer. Volgens mij. Nou ja, ik ga hier even bij stoppen, want ik denk dat het idee nu duidelijk is. Wat er hierna gebeurt is dat het eigenlijke offer ook nog wordt gebracht. Want nu wordt het vet van die offerdieren genomen. En dat wordt op het brandoffer verbrand tot een lieflijke reuk. Is dat bij een zondoffer ook? Dat weet ik even niet. Bij brandoffer is het tot een lieflijke reuk. Maar in ieder geval, dat wordt verbrand op dat brandofferaltaar. En de rest van het beest, de huid en ingewanden, die worden op een andere plek verbrand. Die horen niet bij het offer dat op brandoffer wordt geofferd.
Anders zouden dan toch de mensen die de wet overtreden hebben, die de tien geboden niet nageleefd hebben, zouden die dan nooit dood gaan? Het wordt toch ook weer...
Nou, dat is het mooie. Dat is het mooie aan dit ritueel, om zo maar te zeggen. He, normaal, als je een overtreding begint, dan kon je een zondoffer brengen als je een zonde had gedaan. Om die zonde te bedekken, om daarvan gereinigd te worden. Maar je doet natuurlijk ook heel veel dingen waarvan je niet doorhebt dat je ze doet. En dat zijn ook zonden, maar dat zijn zonden in onwetendheid gedaan bijvoorbeeld. En dit is een ritueel wat daarin voorziet. Wat eigenlijk alle zonden die nog niet zijn weggedaan, wegdoet. En dat is natuurlijk een fantastisch mooi beeld van wat Jezus uiteindelijk doet. Hè? En ja, dat staat in Hebreeën. Ja.
Maar kon je nou altijd een zondeoffer doen? Want het staat ook, als je bepaalde dingen doet, dan moet je gedood worden.
Ja.
Maar kreeg je dan nog de mogelijkheid om even...
Blijkbaar niet voor alles, denk ik.
Of voor niet iedereen?
Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij staat het ook in Leviticus echt sommige dingen die... Er staat ook heel specifiek beschreven wat je voor sommige dingen moet doen. Wat je dan ook, naar hoe rijk je bent, wat je dan als zondoffer kan brengen. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat deze offerdienst is ook niet alleen bedoeld als om zonde weg te nemen. Het is ook, je kan ook een dankoffer brengen. En dan bracht je een offer wat je met heel je familie of zo, of met vrienden opat. En dat is, of een gelofteoffer, om een gelofte te doen. En er werden ook offers gebracht als priesters werden gewijd. Of een brandoffer, dat wil je gewoon als algemene dankbaarheid aan God. Dat je ergens blij over bent. Dus het was eigenlijk een heel systeem om, wat Anton ook zei, om tot God te naderen. Dat betekent ook offer in het Hebreeuws. Het heeft ook te maken met naderen. Of dat nou naderen tot het altaar is, of ook naderen tot God. Ik denk altijd dat die gedachte daar ook in zit. Als je tot God wil naderen, dan gebruik je daar een offer voor. Niet alle offers waren ook met bloed. Je had ook graanoffers of plengoffers. Dat kon, graanoffers was graan met olijfolie. Ja.
Sowieso, dit is natuurlijk een mens en God.
En voor die tijd, zeg maar, Jom Tribbelbaal, zeg maar, die dag van de bazuinen. En tussen de dag van de bazuinen en Jom Kippur hebben die verschrikkelijke dagen. En dan, dat is echt de tijd dus waar je gaat bedenken van wat heb ik verkeerd gedaan. Maar dan heb je ook de tijd om te gaan bedenken van, nee, wat heb ik verkeerd gedaan ten opzichte van mijn naaste.
Ja.
Ten opzichte van de ander. En dan heb je ook de tijd om het weer goed te maken met die ander. Dus met dit offer van verzoening heb je dus eigenlijk het nog niet goed gemaakt met de ander.
Ja.
Als je dat niet gedaan hebt, het is in ieder geval dit offer voorziet niet in de in ieder geval de zondebedekking als je je zondig hebt tegenover je naaste.
Ja, dit is zonde tegenover God, hè? Dat is het idee erachter, ja. Ja. Maar, nou ja, laten we even pauze houden, 10 minuutjes. En dan wil ik met jullie naar Hebreeën 8 en 9. Want dan kun je heel mooi zien waar dit hele ritueel of dit hele feest, hoe dat ook vervuld is in Christus, in Jezus. Belangrijk is, of wat ik voor mezelf heb opgeschreven, wat mij opviel in het hele stuk, is, en ik heb het ook allemaal genoemd, maar dat is dat die verzoening, die bedekking, die reiniging van die zonde nodig is om in Gods nabijheid te kunnen komen. Voor Aaron, maar blijkbaar denk ik ook voor alle mensen natuurlijk. Dat Aaron zelf als hoge priester ook rein moet zijn. Hij moet eerst een offer voor zichzelf brengen. Dat vervolgens door middel van dit ritueel heel het volk wordt gereinigd, alle zonden. Maar ook dat de tabernakel zelf, het huis van God, wordt zelf ook gereinigd. En wat ook denk ik een mooi beeld is hierin, is dat je bent het niet zelf die reiniging volbracht, maar het is God die voorziening geeft om van al je zonden bevrijd te worden. Door middel van dat ritueel. En ik zeg van al je zonden bevrijd, dat is ook meteen wat dat bokje voorstelt. Het is echt het wegsturen, het loslaten, het loskomen van de zonde. Dat vond ik heel mooi beeld in dit ritueel. En als je dan ook leest, hè, wat we aan het begin hebben gelezen, dat alles wat Israël is overkomen ons ten voorbeeld is gebeurd en ook voor ons ter voorbeeld is opgeschreven, dan denk ik ook dat je dat soort beelden eruit mag halen. En dan gaan we dus ook lezen in Hebreeën, want dan kun je dus ook lezen wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën, van wie we niet weten wie dat is. Ik hoor hier commentaar.
Ik zeg maar aannemen dat het Paulus is.
Het zou Paulus kunnen zijn, ja. Die inderdaad heel veel dingen schrijft die erg op Paulus lijken. Huh? Nee, want anders zou het erbij staan. Ja, dat is ook zo. Maar in ieder geval, die hele Hebreeënbrief, die is geschreven aan Hebreeën natuurlijk, dat is belangrijk om te beseffen. Maar daarin wordt uitgelegd eigenlijk dat met Jezus iets beters, iets nieuws is gekomen. Ja, Jezus is hoger dan de engelen, is beter dan Mozes en is ook beter dan het oude verbond en de oude priesterdienst. Jezus staat ook voor een nieuw soort priesterdienst, hè, dat is die priesterdienst of dat priester zijn naar overeenkomstig de orde van Melchizedek. Dus dat is niet alsof je uit de stam van Levi komt, maar alsof je net als Melchizedek zonder vader, zonder moeder bent. Priester van de Allerhoogste God en tegelijk ook een koning. Daar gaat de Hebreeënbrief eigenlijk over. En we vallen dan ook midden in een stuk. Ik ga met jullie hoofdstuk 8 en 9 lezen, dus we gaan ons best doen. Want ik denk als je hoofdstuk 8 en 9 leest, dan snap je ook beter waar dit ritueel over gaat. En waar dat een heenwijzing is. En wat je ook in de Hebreeënbrief kunt lezen, is dat, en dat lezen we ook straks, is dat die tabernakel gebouwd is, hè, naar aanleiding van een model, van een voorbeeld wat Mozes is getoond. Namelijk een hemelsheiligdom. Er is een hemelsheiligdom, het ware heiligdom, de ware tabernakel waarin God troont. En dit is daar een type van. En wat dus gebeurt met dit heiligdom is ook eigenlijk wat er gebeurt in de hemel. En daarom is het ook zo belangrijk om je hiermee bezig te houden. Want als je weet wat hier gebeurt, als je leest wat er in Leviticus gebeurt, dan kun je ook begrijpen wat er allemaal in de hemel plaatsvindt. En dat is ook belangrijk voor ons, want ook wij hebben een hemels lotdeel. Hè? Wij zijn ook met Christus geplaatst te midden van de hemelingen. Dus wat daar in de hemel gebeurt, gaat ook ons aan. Ik denk dat daarom ook al belangrijk is om zo'n schaduw, zoals de Bijbel het noemt, een schaduwbeeld om dat te begrijpen. Waar is dat dan een schaduw van? En dat kan je alleen maar begrijpen als je die schaduw enigszins leert begrijpen. Hoofdstuk 8, Hebreeën 8, vers 1. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. De dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet de mens. Hier gaat het dus over Jezus, die zulk een hoge priester is, gezeten aan de rechterzijde, denk weer aan Psalm 110, dus meteen weer een verwijzing naar die Psalm 110. En die de dienst verricht in het heiligdom, de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet de mens. En dan gaat het dus niet over deze tabernakel, maar waar deze tabernakel een beeld van is. De hemelse tabernakel. Want iedere hoge priester treedt op om gaven en offers te brengen. En om die reden was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Indien hij nu op aarde was, dan zou hij niet eens priester wezen. Hè? Dat gaat over Jezus. Dan zou Jezus niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. Deze verrichten slechts dienst bij een afbeelding en een schaduw van het hemelse. Heb je het weer? Dit is dus een hemelsheiligdom en een aardsheiligdom. Dat is de schaduw van het hemelse en daar verrichten zij hun dienst. Blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Zie toe, zegt hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, naar het model dat u getoond werd op de berg. En dat kun je lezen in Exodus 25 en ook op andere schriftplaatsen. Dat God Mozes iets liet zien en dat Mozes alles namaakt naar aanleiding van het voorbeeld dat God hem liet zien. En daar leer je ook meteen dat dit allemaal een type is van iets wat wij niet zien in de hemel. Nu echter heeft hij een zoveel verhevende dienst verkregen als hij de middelaar is van een beter verbond. Nou, nu maakt de schrijver een beetje een zijstapje. Die ging eerst over de hoge priester praten, die dienst doet in het hemels heiligdom. En dan gaat hij zeggen dat hij ook een betere dienst heeft gekregen dan Mozes er eigenlijk, omdat hij een middelaar is van een beter verbond. Hè? Beter dan het oude verbond dat God ten tijde van Mozes met de Israëlieten sloot. Ik moest denken aan verbond. Een verbond verbind je. Nee. Waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Want indien dat eerste onberispelijk waren geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want hij berist hen als hij zegt, en hier wordt Jeremia aangehaald, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zou brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbonden. Ik heb mij niet meer om hen bekommerd, ik heb hen genegeerd, staat er eigenlijk, spreekt de Heere. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal, verbond verbinden, aan het huis van Israël na die dagen, spreekt de Heer. Nu komt het nieuwe verbond, waarvan Jezus een middelaar is. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En dit is nog steeds Israël. Dit zegt Jeremia over het huis van Israël en het huis van Juda. Ja. En niet langer zullen zij in ieder zijn medeburger en in ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want alle zullen ze mij kennen, van de grootste tot de kleinste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en daar komt het, en hun zonde zal ik niet meer gedenken, ik zal niet meer aan hun zonde herinnerd worden. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. Nou, eerst begint de schrijver te spreken over de hoge priester, gaven en offers, en dan over het oude verbond. En het oude verbond heeft natuurlijk alles ook met die offerdienst te maken. Maar ik denk dat de reden waarom die hier over het nieuwe verbond, het oude en het nieuwe verbond, dat God eens met Israël zal sluiten, of wat eigenlijk al gesloten is door Jezus' dood, omdat dit ook alles te maken heeft met dat ritueel van die verzoendag. Bij dat nieuwe verbond, dat kunnen we ook lezen in vers 12, dat God genadig zal zijn, beschuttend, over hun ongerechtigheden en hun zonde niet meer zal gedenken. Dat is ook wat er gebeurt op verzoendag. Gaan we verder. We zijn nu hoofdstuk 9. Ja. Nu had ook wel het eerste verbond, het eerdere verbond, bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld, de tabernakel. Want er was een tent ingericht, de voorste waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd, dat is die voorste tent. Met een gouden reukofferaltaar, En achter het tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen. Met een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond. Rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Daarboven waren de gerubs van de heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwen. Hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Oftewel, ga niet verder daarover. Dit was dan al dus ingericht. En de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. De gewone priesters mochten in die voorste tent komen. Maar in de tweede alleen de hoge priester. Eenmaal in het jaar. Niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonde door het volk in onwetendheid bedreven. Nou, dit spreekt dus van die grote, ik zeg steeds grote verzoendag, maar het staat in de Bijbel gewoon verzoendag. De gewone priesters mochten in het voorste deel komen om hun dienst te doen, maar alleen in het laatste deel mocht alleen de hoge priester eenmaal per jaar komen. Niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf moest offeren en voor de zonde van het heel volk. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen, en dit is belangrijk denk ik, want we hebben het gehad over waarom deze tabernakel en waarom nou een offerdienst. Dat is als je God wil naderen. Kun je niet leven in zijn nabijheid als zondaar, dan heb je zo'n offerdienst nodig. En de weg naar God, die was dus niet open. Dat kon alleen de hoge priester eenmaal per jaar doen. En eigenlijk gaat de Hebreeënbrief schrijven, nu zeggen dat de weg naar God, dat die hele tabernakel er was, om te laten zien dat die weg naar God niet open was, niet geopenbaard was. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom, naar de heilige plaatsen, nog niet open lag of openbaar of zichtbaar gemaakt was, zolang de eerste tent nog bestond. De weg naar God was niet vrij, want, om het maar even te zeggen, wij zondigen tegenover God. Daarom kunnen wij niet in zijn nabijheid verkeren. En daarvoor is die tabernakel er, om dat duidelijk te maken. Jullie kunnen niet zomaar bij God komen, je kan niet zomaar tot God naderen. Dat is voor mij een soort antwoord op die bovenste vraag. Waarom het tabernakel? Dat is gewoon een beeld van God om dat te laten zien. Je kan er niet zomaar komen. Dit was een zinnenbeeld, oftewel gelijkenis voor de tegenwoordige tijd. In zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machten waren hem, die God daarmede dient, voor zijn besef of voor zijn geweten te volmaken. Daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van herstel. Je zegt de schrijver eigenlijk dat alles wat voorgeschreven staat in de Leviticus, die rituelen zelf, die zijn alleen maar bepalingen voor het vlees en die zijn tot een bepaalde tijd, tot de tijd van het herstel, ingesteld. Is er iemand die iets wil zeggen? Ja, ik zie al. NBG.
Als ik lees de NBV, dat is natuurlijk een hele ontzwakke vertaling, maar het schrijft hier wel leesbare zinnen op. Als ik jou hoor, dan.
Ja, zeg het maar. Ik heb het 5 keer gelezen, dus ik snap het enigszins nu. Maar het is helemaal niet makkelijk wat we lezen hoor. Daarom stop ik ook steeds een beetje. Maar.
Ja, wat mij opvalt, en dat zeg jij net ook. Kijk, waar ik vind dat we moeten oppassen, is dat we niet. Het is een verouderd verbond. Van vroeger. Er komt iets nieuws, er is iets nieuws in de plaats, maar het oude is niet, daar moeten wij niet de lulletjes over doen. Het is door God ingesteld. God heeft bepaald dat het er zo moet uitzien. En het gaat niet om dat symboliseren. Dat eerste moest gedaan worden omdat het geweten van degene die ze opdragen niet tot zuiverheid kan brengen. Het is de onvermaaktheid van de mens die ervoor zorgt dat die drempel tussen God, tussen mens en God er ligt. Het is niet een oud systeem wat erbij als een verouderd systeem. Oh, dat moest de Joden daar niet zeggen, dus een zo doen. Nee, het is het onvermogen van de mens. Dat God daarmee laat zien dat je niet tot hem kunt naderen zonder offer.
Ja, oké.
Okay. Maar ik bespeur dat je ook met wat je net zei, je doet niet zomaar van. Het is slechts een schaduw van, het wordt slecht staat.
Dat heb ik ook weggehaald, dat slechts. Ik wil juist benadrukken, het is een schaduw van. Maar het is wel een schaduw. Dus het is heel belangrijk, want je hebt het nodig, zegt Paulus aan Timotheus. Je moet die schriften bestuderen tot alle goed werk volkomen toegerust zijn. Het is heel belangrijk, want het spreekt van de werkelijkheid is in de hemel, om zo maar te zeggen, waar dit van spreekt. Maar je begrijpt daar niks van als je dit systeem niet begrijpt. Dus het is heel belangrijk. Dat geloof ik wel. Maar het is wel een schaduw. Het is niet de werkelijkheid. Het is niet waar het om gaat. Dit. Maar ik denk zelf, als je de Hebreeënbrief leest, dat de tijd van herstel, ja, ik denk dat je daarbij de wederkomst van Jezus en als God alle dingen, zoals Petrus zegt in de handeling, ook alle dingen gaat herstellen. Zoals het begin waarin de schepping weer wordt hersteld, alle dingen weer teruggebracht worden bij God. Zo moet je dat lezen, denk ik.
Dat ding stond in de woestijn en als ze verder gingen, dan moest het helemaal opgevouwen worden. En dan gingen de levieten met die ark aan de loop. Dus ja, hoe verhoud je dat dan met dat één keer per jaar? Hè?
Nou, want de werklieden komen in de tabernakel. Dus op het moment dat ze dat afbreken, was God daar niet.
Oh, ja, dat denk ik ook. Ja,
dat staat ook.
Ja. Oh ja. Ja.
Nee, nou, tegenwoordig durven ze, geloof ik, zelfs niet over het tempelplein te lopen, omdat ze misschien op de plek lopen waar het Heilige der Heiligen was. Dus, ja. Laten we gaan verder. Nee, wat ik wou zeggen, ik denk over dat oud en nieuw. Voor mij spreekt de Hebreeënbriefschrijver zelf vrij negatief als je het leest over het oude. Die zegt zelf, het is slechts tijdelijk en het kon niet volmaken. Je krijgt het heel erg als je dit zelf leest, vind ik. Als je dit leest, dat gevoel. Maar dat doet hij volgens mij ook om duidelijk te maken. Luister, er is iets nieuws, iets veel beters gekomen in Christus. Blijf niet bij het oude hangen. Blijf niet op de rots slaan. Nee, grapje.
Nee, maar ook, ik denk ook dat het. Nou, ik kijk naar de Hebreeën schrijven, probeert het ook echt zo voort te
rijden. Het gaat zo weg, ja.
Het gaat zo weg. Dus weet het is.
Snapt iedereen wat Anton nu zegt? Want toen die Hebreeënbriefschrijver dit schreef, dat was vlak voor de tijd dat Jeruzalem werd verwoest en de tempel werd verwoest. Dat bedoel je toch? Ja. Dus, want dat zegt hij ook ergens. Is niet ver van verdwijning. Dat zien mensen ook als dat slaat op. Maar je bedoelt al, straks zal die tempel verwoest worden. En dan is heel die offerdienst, dit is er niet meer. Dan kunnen ze dit ook geen eens meer doen.
Maar ja, hoe moet ik het dan plaatsen dat toen de Heer Jezus aan het kruis ging, dat het voorhangsel scheurde?
Ja.
Nou. Is toch het nieuwe dan?
Ja, ja. Het voorhangsel scheurt, is denk ik. Nee, ja, maar dat is het hele punt.
Ja.
Want dat voorhangsel scheurt, en er is nog weer oneenigheid. Siba en ik hadden het er nog over. Welk voorhangsel scheurt er dan? Het eerste of het tweede?
Ja.
Dit of dit?
Ja.
Ik denk ook het tweede, maar ik ken ook genoeg mensen die zeggen dit.
De weg is vrij.
Precies, de weg is vrij. Nou God, dat denk ik ook.
De weg is vrij als de eerste tent
weg. Ja. Dat is ook weer een punt. De weg is vrij als de eerste tent, maar daarmee bedoelt de schrijver misschien wel de aardse tent.
Ja, maar het kan ook zijn dat hij de heilige bedoelt.
Ja, dat kan.
Hij schrijft ervoor over een tent en daarna nog een tent. Woning die ook nog het heilige niet in. Dus daar.
Nee, oké. Okay. Ja. Ja, maar daar was op zich God niet. God troonde natuurlijk. Ja. Ja.
Nee, maar ik bedoel, als je als heiden over de eerste drempel ging je optrap, dan zou je ook in het heilige kwam, ging je ook dood. Dus het was wel wat natuurlijk. Dat niet dat je van iedereen tot aan het randje ging.
Nee.
Dat was
natuurlijk
niet zo. Maar ook je weet niet precies.
Ja, en ik heb André Piet al zeggen dat scheuren zichtbaar was.
Ja, dat bedoel ik. Dat is dus een gedachte bij mensen. Dat die Romeinse hoofdman die bij Jezus staat, en toen hij zag dat hij zo stierf. En net daarvoor staat er dat het voorhangsel scheurt. Dus blijkbaar zag die Romeinse hoofdman dat. En dus moet het het voorste voorhangsel zijn, want dat kon je vanaf de Olijfberg. Je moet ook aannemen dat die Golgotha op de Olijfberg was. Dan kon je dat zien scheuren, want dat was een heel groot, meters hoog, 20 meter hoog volgens mij. Ja. Dus dat kan, ja.
Ik heb hier ook een bewering dat de verwoesting van de tempel hetzelfde jaar was dat de Hebreeënbrief geschreven is.
Dat kan. Misschien zag de Hebreeënbriever het schrijven daarom, want dat was niet een gebeurtenis die in één keer gebeurde natuurlijk. Zag hij het aankomen. Volgens mij is niet helemaal precies bekend wanneer de Hebreeënbrief is geschreven. Maar er wordt wel gedacht aan die tijd, ja. In ieder geval in een tijd dat de tempeldienst er nog was. Anders zou hij wel zeggen van de tempeldienst is er niet meer. Oké, vers 11. In de NBG. Anton leest mee in de NBV. Maar Christus, opgetreden als hoge priesters van de goederen die gekomen zijn, of van de komende goede dingen, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Hier wordt gesproken van de Messias, die als hoge priester van de komende dingen, dus niet een hoge priester die bij het oude verbond hoort, maar hoge priester bij het nieuwe verbond, in de grotere en meer volmaakte tabernakel, dus niet in de aardse tabernakel, maar in de hemelse tabernakel, is hij binnengegaan. Niet met bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. En heeft daar een eeuwige, of een aionische verlossing verworven. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de bestrenging met de as van een vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Dat is weer het oude verbond en er wordt ook nog over de as van de vaars, dat is ook nog een heel ander ritueel met zo'n rode vaars, een rode koe die ze helemaal verbranden. En dan vermengen ze dat as met water en dat kan dan ook als reiniging dienen. Ja, het is heel bizar als je het allemaal leest. Maar als dat al mensen naar het vlees kan reinigen, hoeveel te meer zal het bloed van de Messias, van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Oude verbond, dit spreekt eigenlijk ook weer, wat wij ook wel kennen, vlees tegenover geest. Het oude verbond is uiterlijke reiniging, zo lees ik dit tenminste. Het vlees wordt gereinigd. De buitenkant in het nieuwe verbond berust op het offer van Jezus en dat verwerft eigenlijk een reiniging aan de binnenkant ook. Het nieuwe verbond spreekt ook van dat Gods wetten in je hart worden geschreven of in de harten van de Israëlieten wordt geschreven. Dus de binnenkant wordt daarbij gereinigd. Je mag best, je hoeft niet met me eens te zijn. Ja. Ja.
Dat was geen nieuw concept.
Nee.
Dat was de bedoeling al in de woestijn. Dat het niet zo geworden is, is natuurlijk ons plan. Maar dat staat niet tegenover elkaar, die twee dingen. Dat was in de woestijn.
Oké, maar hier wordt wel gezegd dat het bloed van bokken gaat over een uiterlijke reiniging. Ja. Naar het vlees. En het bloed van Christus reinigt je bewustzijn ook. Ja. Het is meer.
Dat ja. Zeker meer.
Ja. Nou ja, ik zie, omdat hij net over het oude verbond en het nieuwe verbond heeft geschreven, die symboliek zie ik er nog steeds in.
Waar gaat dit nou over van dat het alleen voor Israël is,
nee, maar over ons, dat nieuwe verbond bedoel je?
Ja.
Omdat in principe in Jeremia 31 is dat, wordt gesproken, zegt tot het huis van Israël en het huis van Juda. Dat ik een nieuw verbond met ze zal sluiten. Het oude verbond is met het volk Israël gesloten en het nieuwe of vernieuwde verbond wordt ook met dat volk gesloten. Dat wil niet zeggen dat je als buitenstaander daar geen deel aan kan hebben. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik denk dat de meningen daarover misschien best wel over verdeeld zullen zijn. Je kan het nieuwe verbond zien als dat is alleen met Dat wordt alleen met Israël en Juda gesloten, omdat het zo bij Jeremia staat. Maar je kunt ook... ook hier, want dit is in principe geschreven aan Hebreeën, dus Israëlieten, Joden. Maar je kunt... sommige mensen hebben... ik wil niet te veel die discussie oprakelen, maar sommige mensen menen ook dat je als heiden ook deel daaraan hebt gekregen in Christus. Tuurlijk, alles in Christus, ja. En dat je dus ook inbesloten bent in dat nieuwe verbond. En dat dat nieuwe verbond ook in die zin voor jou zal gelden. Nee, dat kan ook op basis van deze. Kijk, want als we nu verder gaan lezen, dan dit gaat over Jezus, over de Messias. Hij is een middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu hij de dood had ondergaan. Dit is een hele moeilijke zin. Om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Neem maar mee uit dit vers dat Jezus is de middelaar van een nieuw verbond. Dus alles wat hij is, zijn wij in hem ook natuurlijk. Dus in die zin hebben wij ook, kun je zeggen, ook te maken met het nieuwe verbond. Wij hebben ook Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest is het in principe die jou een nieuw hart geeft. En Gods wet, Gods instructie ook in jouw hart legt. Maar nu geldt dat natuurlijk voor elke gelovige, denk ik. Ook voor Joden. Joden die in Jezus geloven, krijgen Gods geest ook in hun. En dat heeft met alles met het nieuwe verbond te maken, denk ik.
Maar nog een keer, ik denk inderdaad dat Gods geest op Joden is, ook omdat ze nog de taak krijgen, die ze straks in nieuw schot tijdelijk van hen verwijderd. En straks zullen ze de taak weer krijgen en het heeft een belangrijke taak.
Ja, maar laten we dit. Ik denk niet dat we deze discussie nu moeten gaan voeren.
Ik heb de geest op Pinksterdag.
Ik denk dat we moeten kijken naar degene aan wie deze brief is geschreven, die Hebreeën. Daarover wordt geschreven, over het nieuwe verbond, maar ook over een hemels heiligdom. En een hemelse roeping, om zo maar te zeggen. Dus maar ook misschien kun je daarover discussiëren, maar naar mijn mening hebben deze Hebreeërs meer met ons als gemeente te maken dan waar u op doelt, een taak straks. Vers 16. Want waar, en nu wordt er ineens testament vertaald in de NBG. Ik weet niet wat er in de NBV staat, maar nu moet je ook gewoon verbond lezen. Want waar een verbond is, moet noodzakelijk van de dood van de verbondsmaker melding gemaakt worden. Oftewel, bij een verbond moest ook een dier gedood worden, dat verbond bekrachtigt. En hier wordt een vergelijking gemaakt dat Jezus dat voor dat nieuwe verbond is. Een verbond toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolgen heeft, zolang de verbondsmaker leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd, want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed van kalver en van bokken met water, scharlaken, wol en hyssop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel, hier krijg je dat schoonmaken van de hele tabernakel, en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Bloed is nodig voor die reiniging. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Snappen jullie het nog? Dus de aardse tabernakel en de aardse dingen, die werden gereinigd met bloed. En die zijn het type van iets wat in de hemel is, een hemelsheiligdom. Zoals de aardse dingen gereinigd werden met bloed, moeten de hemelse dingen ook gereinigd worden met bloed, maar dan wel iets beters.
Dat is
Ja, ik probeerde. Ja. En dan gaat het weer terug op die verzoendag, op die hoogpriester die naar binnen gaat in dat heiligdom. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf. Om thans ons ten goede of ten behoeve van ons voor het aangezicht van God te verschijnen. Om niet, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoogpriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne het heiligdom gaat. Want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging van de wereld. Maar nu is hij eenmaal bij de voleinding van de eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun hel verwachten. Wat is het beeld? Net als de hoge priester ieder jaar het heilige binnenging en naar het heilige der heiligen, met bloed van dat bokje. Zo gaat ook Jezus het hemelse heiligdom in, niet met het bloed van het bokje, maar met zijn eigen bloed, om voor het aangezicht van God te verschijnen. En daar dus ook het hemelse heiligdom te reinigen. En dat vind ik ook zo'n mooi beeld aan dit hele ritueel. Want wij zeggen ook altijd in Ebenezer, God komt tot zijn doel met alle mensen, maar niet alleen met alle mensen, maar met heel zijn schepping. En daar spreekt dit hele ritueel eigenlijk ook van. Alle mensen, heel wat volk, maar ook de hemel. Of het heiligdom, of ook de hemel wordt gereinigd door Jezus bloed, kun je hier eigenlijk inlezen. En Jezus hoeft het maar één keer te doen. Hij is volmaakter dan de aardse hoge priester, niet iedere keer. En als je ook verder leest, want ik denk niet dat we verder kunnen gaan, kun je ook lezen dat de Hebreeënbriefschrijver ook zegt, het hele idee al dat ieder jaar opnieuw moest gebeuren, laat al zien dat het oude, dat onvolmaakt is. En dat bloed van die kalver en die bokken ook niet echt de zonde konden wegnemen. Maar dat het, zo noemt de Hebreeën schrijver, dat het alleen maar een herinnering, een in herinnering brengen van de zonde is. Maar zo is het niet met Jezus. En het laatste vers is ook mooi en dan ga ik weer terug naar dit. Waarom kun je nou bedenken dat die eerste drie feesten, die heeft Jezus al vervuld, maar die laatste drie feesten die spreken over Jezus wederkomst en ook alles wat er dan gaat gebeuren. Nou, dat is ook wat hier wordt gezegd in vers 28. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen. Dan kun je dat beeld hebben van die hoogpriester die tempel ingaat. En dan wordt hier ook gezegd dat Jezus de hemelse tempel is gegaan. Ten tweede male, als hij weer uit die tempel komt, zonder zonde aanschouwd worden door hem, die hem tot hun hel verwachten. Dus op een gegeven moment komt Jezus weer uit de hemelse tempel. Staat ook verderop in de Hebreeënbrief dat Jezus nu zit aan de rechterhand van God. Het is allemaal contrasten ook weer met het oude, want ik heb ook goed naar de studies van André Piet geluisterd. Wie zei dat net? Ja. Die hoge priester die dat jaarlijks deed, die stond bij zijn werk. En hier staat nadrukkelijk dat Jezus is gezeten. Nadat hij met zijn bloed naar binnen is gegaan, zit hij en wacht hij totdat zijn vijanden tot zijn voetbank zijn gemaakt. En op een dag zal hij net als die hoge priester weer uit het heiligdom komen. En dan zullen de zonden ook weggedaan worden. Hè? Dan stuurt de hoge priester, die stuurt dat bokje met de zonde van het volk weg. Dat zal dan ook gebeuren. En waar dat dan symbool van is, Pim had het al over Barabbas en Jezus. Ik denk dat het eerder zou slaan op wat je in de Openbaring leest. Maar ik weet, over de duivel, ja, dat die weggedaan zal worden, gebonden zal worden, ja. Nee, maar... Ja, maar ik heb het heel veel gelezen. Het moeilijke aan dit soort symboliek is dat je... Sommige dingen zijn overduidelijk. Maar je kan ook te ver gaan. Waar ligt de grens? Dat is best lastig.
Wat Jezus zegt nu, in de Openbaring staat er ook wat over. Hij zit het niet alleen. Hij loopt door die kandelaars in het heilige en vult de olie bij.
Ja, hij verricht zijn dienst, zijn priesterdienst in de tempel. Ja, je hebt gelijk. Ja. Dat is het idee wel wat hieruit... Ja, we moeten eigenlijk verder...
Het is niet alleen zoals Jom Kippur, het zou dan niet alleen iets voor in de toekomst zijn, maar het is ook iets wat al heeft plaatsgevonden. Dus
ja. Maar het is nog niet voleindigd. Het is nog niet klaar. En met Yom Kippur, als die priester, dat is wat je ook steeds leest in die commentaren, dat ze gespannen wachten of die priester naar buiten kwam. Want als die naar buiten kwam, dan was die niet gedood. Dan was het offer of de verzoening aanvaard, om zo maar te zeggen. En dat is ook. En dan is dus heel het volk vrij. Dan stuurt hij ook het bokje weg. En dat is dus ook het idee dat als Jezus straks terugkomt, dan vindt die verzoening van heel het volk plaats. He, dan zal heel Israël gered worden. Dat idee kun je erin lezen. Dan worden hun zonden ook echt weggedaan. Tuurlijk is dat al, het offer is al geslacht, om zo maar te zeggen. Het bloed is naar binnen gebracht. Het moet nog afgemaakt worden. En het zal met bazuingeschal gaan. En dan de volgende keer hebben we het over Loofhuttenfeest. Nee. Een andere keer. Ja, we moeten het hierbij laten. Eigenlijk zou je voor jezelf, als je dat nog nooit hebt gedaan, weet ik niet, gewoon verder moeten lezen in de Hebreeënbrief. Hebreeënbrief is echt een moeilijke brief om te lezen. En mijn truc is wat Anton doet, de NBV lezen en daarna de NBG. En daarna de herziene statenvertaling. En dan komt het allemaal een beetje. En dan snap je nog steeds de helft niet. Maar. Zullen we nog één lied zingen, Paul? Als iemand naar huis moet hij gaan hoor. Ik bedoel, de afspraak is tot 10:00.
Dit is wel toepasselijk, Piet.